Goed, we lezen met elkaar het stukje weer uit Efeze 4. De eerste 6 versen waar we mee bezig zijn. En ik lees u dat in de concordante tekst. Ik spreek jullie dan aan, ik de gebondene in de Heer, waardig te wandelen vanwege de roeping waarmee jullie geroepen werden. Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid, met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals jullie ook geroepen werden, in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is over allen en door allen en in allen. Tot zover. En we zijn bezig met dit stukje in Efeze. En hier ziet u een heel klein, eenvoudig structuurtje waarin je deze 7 facetten van die eenheid ziet. En daarin, als je dat zo als een introversie dus opstelt, dan zie je dus dat één Heer daarin centraal staat. En ja, dat is ook wel misschien logisch, omdat dat de Heer is van het lichaam. Hè. De Efezebrief gaat natuurlijk vooral over de positie van ons als het lichaam van Christus. Hè. Wij zijn leden van het lichaam van Christus en daarin hebben we een geweldige bediening in feite. En die bediening zal straks in volheid zijn. Daar hebben we de vorige keer ook over gehad, die ene verwachting. En we gaan nu vanavond dan kijken naar één Heer. En ik weet niet hoe ver we daarin komen, maar we komen misschien nog toe ook aan één geloof. Dat zou ook kunnen, dat we daar vanavond ook nog even naar kijken. Wat het inhoudt. De structuur, eenheid van de geest. Het gaat om eenheid. En dit is ook de top van de brieven van Paulus. En hier gaat het dan ook in de kern om die eenheid. Want daar gaat natuurlijk uiteindelijk ook in Gods schepping alles naartoe. Hè. Straks zal alles weer één zijn. Want er is nu nog sprake van heel veel verdeeldheid. En zoals u weet, zit verdeeldheid zit altijd in het vlees. Verdeeldheid heeft altijd te maken met het vlees. En het is de geest die één maakt. En daarom leven wij ook in de tijd dat wij leren na het kruis van onze Heer Jezus Christus, dat het vlees aan de kant gaat, dat is mede gekruisigd. En wij rekenen ook zo. In ons dagelijks leven is ook heel praktisch hoor, dat is geen theorie, maar dat is ook heel praktisch. Wij rekenen in het dagelijks leven zo dat wij met Christus samen gekruisigd zijn, wat onze oude mensheid betreft. En de uitdrukking oude mensheid in de brieven van Paulus, zoekt u ze maar na, dan heeft dat te maken met gedrag. De oude mensheid, nieuwe mensheid, als die uitdrukkingen gebruikt worden, dan heeft dat te maken met gedrag. Nou, die oude mensheid, die is mede gekruisigd met Christus. En ik kan daar Romeinen 6 natuurlijk bij noemen. Opdat wij in nieuwheid van leven zouden wandelen. Dus naar die nieuwe mens, hè, die nieuwe mensheid uitleven daadwerkelijk in ons leven. Daar gaat het natuurlijk om. Dat is een consequentie van het kruis. En daarvoor, voor dat kruis, zit het vlees, maar dat vlees zien wij als mede gekruisigd. En dus als, in feite als dood, hè, dus zo zouden we wel rekenen, dat wij vanuit het vlees gezien dood zijn voor de zonde en levend voor God in Christus Jezus. Dat hè, dat we daaruit, als we die door de geest hè, leren leven, dat moet je ook leren als gelovige. En dat kun je niet van de ene dag op de andere, maar dat is een proces natuurlijk waar je in groeit. Dan groei je ook naar die eenheid. En als je deze eenheid van de geest uit de Efezebrief steeds meer gaat verstaan, want je moet daar steeds weer mee bezig zijn. Hè, dat is niet één keer het totje nemen en dan weet je het voor de rest van je leven. Dat is natuurlijk niet zo met Gods woord. Dan als je dat meer gaat verstaan, dan ga je dat ook meer uitleven, die eenheid. Ga je dat ook meer beleven. En wil je ook niet te maken hebben eigenlijk met die verdeeldheid, want die, ja, die zit nu eenmaal in het vlees. Hè. Maar dat zal straks in de nieuwe schepping, zal die verdeeldheid teniet, zal weg, steeds meer, om het zo maar te zeggen, wegvallen. En zal steeds meer die geweldige eenheid die God tot stand brengt door zijn geest, zal zich manifesteren en dan wordt alles één. En dat is natuurlijk geweldig, daar gaan we naartoe. En dit getuigt daar in feite al van. Hè? Van die, het is verleden, heden en toekomst eigenlijk in één. Hè? Dat kun je dan zo overzien. En dan zie je, ja, dat gaat naar die eenheid toe. Eén Heer, daar gaan we het vanavond mee beginnen. En dat begrip Heer, dat is Kyrios in het Grieks. En dat is de vertaling in de Griekse vertaling. Want ik heb die hier gezet, de Septuaginta. Maar dat was de, laat maar zeggen, de Bijbel die toen in de omgang gebruikt werd. Paulus citeert daar ook uit. Dus die Septuaginta is wat dat betreft niet onbelangrijk, omdat die regelmatig aangehaald wordt. En Paulus maakt daar natuurlijk door de geest geleid soms veranderingen in, maar dat zijn dan ook geïnspireerde veranderingen. Dus die moet je dan natuurlijk zo zonder meer accepteren. In de vertaling van, in de Griekse vertaling, de Septuaginta, wordt vaak het woord Yahweh, dat is ik ben, hè, dat is Hebreeuws natuurlijk, ik ben, of Adonai, dat wordt ook vaak gebruikt, hè, de Heere, Heere, weet u wel, in de Bijbel, de Heere, Heere, Heere met kleine letters en Heere met hoofdletters. Nou, dan staat er in de grondtekst, dat hebben de vertalers dan geprobeerd op die manier aan te geven, dan staat er in de grondtekst Adonai Yahweh, hè, de Heer Yahweh, zeg maar. En dat, die beide woorden, die worden in de Septuagint regelmatig vertaald met het begrip Kyrios, Heer. En voor ons, als, want het gaat hier om onze wandel, hè, voor onze wandel is het dus heel belangrijk dat wij in deze tijd kennen wij één Heer. En dan zegt hij, nou, dat is eigenlijk heel eenvoudig. Ja, dat lijkt op het eerste gezicht ook zo. Maar het is toch wel goed om daar even wat gedachten met elkaar over langs te lopen. Want ook daarin is deze tijd, geestelijk gezien waarin wij leven, uniek. Er is nu één Heer. En we kunnen heel simpel zeggen, met al die punten van die, al die zeven punten van die geestelijke eenheid, kunnen we alle keren zeggen, ja, er staat één. Dus, geen twee. Ook geen drie. Nee, één. Dat is heel simpel, hè? Maar zo simpel ligt het dan in de praktijk onder gelovigen toch niet, hè? Want ja, en dat is ook met Kyrios natuurlijk zo. Hè? En dat, ja, die andere begrippen natuurlijk ook. Hè? Als je daar een beetje op gaat inzoomen en over na gaat denken, dan is dat allemaal nog niet zo eenvoudig. Eén Heer. Kijk, de tendens die, of de, ja, hoe moet ik dat zeggen? De, in feite de strekking van wat de Heer Jezus hier zegt, want hier spreekt hij een striemende reden uit over de fariseeën en schriftgeleerden van zijn dagen. In Matteüs 23. Wee jullie, hè? Klinkt het steeds, weet u wel, in Matteüs 23. En dit is in bepaalde kring is dit een gevleugeld gezegde geworden. En dat is ook wel correct. Want de Heer Jezus zegt dan op een gegeven moment, kijk, kijken jullie naar die fariseeën en schriftgeleerden. Jullie zouden wel horen naar wat ze vanuit de Tora naar voren brengen, maar let niet op wat ze doen, want zij zeggen dat wel uit de Tora, maar ze doen het zelf niet. Dat zegt de Heer dan, hè? Daarmee de hypocrisie van die schriftgeleerde fariseeën natuurlijk doorprikkend, hè? Dat begrijpt u. En dan zegt hij op een gegeven moment, één is jullie leraar. Hè, dan wordt het woord didactiek zit daarin, didaskalos in het Grieks. Eén is jullie leraar. En jullie zijn alle broeders. En de strekking daarvan, van deze gedachte die de Heer hier naar voren brengt, die zouden we meenemen als het gaat om één Heer. Want het zit nu eenmaal in mensen, gelovige mensen en ongelovige mensen, maar het zit nu eenmaal in mensen om toch op een of andere manier achter iemand te gaan aanlopen. En vandaar dat ik zeg aan het begin, kijk, dat één Heer, dat moeten we goed meenemen, dat is voor onze wandel, dat is voor ons gedrag. Er is één Heer met een hoofdletter. Dat is geen mens, ja, wel. Maar dan de mens Christus Jezus. Dat is die ene Heer. Die kunnen we alleen als Heer nu, als gelovige, aanvaarden. En verder niemand. We kunnen verder niemand aanvaarden als Heer boven ons, als Kyrios. We zullen nog zien wat de term Kyrios betekent. En dan gaat u dat waarschijnlijk ook wel beter begrijpen. En de Heer Jezus gaf dat in feite ook hiermee aan. Eén is jullie leraar, met een hoofdletter. En dat was natuurlijk de Heer zelf. Hij kon natuurlijk zeggen, ja, mijn God en Vader, maar die gaf al dat onderwijs natuurlijk door aan zijn zoon, die dat mocht onderwijzen. Eén is jullie leraar, dat was hij, dat was de rabbi, waarvan Maria zei in de opstanding, Rabuni, hè, onze leraar. En, want ze herkende hem aan zijn stem. Nou, één is jullie leraar en jullie zijn alle broeders. Dat is de strekking daarvan mogen duidelijk zijn, hè. En in een paar versen verder zegt hij dan iets soortgelijks, maar dan gebruikt hij weer een net iets ander woord voor leraar, onderwijzende misschien. Maar goed, ik denk dat de strekking daarvan hier duidelijk mogen zijn. Hè? Kijk, wat is een heer? Wat is het woord kurios? Dat betekent, dat is een gebieder, een machthebber, een bekrachtiger. In het Nederlands kennen we dat woord ook wel, maar dat gebruiken ze in het Engels dus ook. Dat is iemand die dingen sanctioneert. Dat is dus iemand die iets sanctioneert, betekent dan bekrachtigen, maar een sanctie geven is bijvoorbeeld ook een maatregel opleggen. Dat heb ik in mijn werk, ook regelmatig moeten doen aan de hand van de wet. Moest je uitkeringen vaststellen, maar soms moest je daar een sanctie op opleggen. Dat we zeggen maatregel, dan moest je een korting op de uitkering toepassen. Dat noemden wij dan ook intern een sanctie op de uitkering. Maar sanctioneren betekent ook bekrachtigen. Een curios is iemand die dus hoog staat en die dus dingen bekrachtigt. En bijvoorbeeld, hè, in de Bijbel wordt ook gesproken over, we kennen die uitdrukking ook wel, de Heer des Huizes. Nou, dat is degene die in die huishouding verantwoordelijk is voor de gang van zaken. En waar werd dat genoemd? In Rome, denk ik, hè? De pater familias of zo. Zo'n soort uitdrukking. En dat was in die tijd ook iemand die beschikking had over slaven. Dus die beschikte, die zei ook van jullie moeten dat doen, hè. Anderen die moesten dan daaraan gehoor geven en dat doen. En eventueel kan dat woord kurios ook betekenen bezitter. Want het wordt ook gebruikt voor, als vertaling voor Yahweh, voor de naam Yahweh. En we weten dat Yahweh de grote bezitter is van alles, hè. Zo wordt hij in de Tenach aangegeven. Hij is de Heer van hemelen en aarde. De hele aarde is van Yahweh. Dus, en hij geeft van die aarde, geeft hij dat stuk land, geeft hij aan Israël. Dat is hoe hij beschikt over dat land, want het is zijn eigendom. En Israël mag het dan een soort van inbruikleen hebben, hè. Dat is eigenlijk de hele kwestie natuurlijk waar nu volop om gestreden wordt in het Midden-Oosten al heel lang. En dat is een ander, ik heb daarnaast gezet het woord koning, omdat het woord koning, dat benadrukt een ander aspect. Dat moet je met elkaar vergelijken, maar dat benadrukt een ander aspect. Koning wil zeggen, dat is een heerser over een koninkrijk, dus daadwerkelijk over een bepaald gebied op aarde, en kan ook zijn heerser over een volk. Wij hebben ook in landen zijn koningen of koninginnen of wat ook. Hè. En dat is dus een ander aspect. Een heerser over een koninkrijk. En Israël wordt gezegd, zij zijn een koninklijk priesterschap. Zij zijn straks in de komende tijd koningen en priesters voor de andere volkeren. Christus Jezus, als we het daarover hebben, is koning van de koningen. En dat zal straks blijken, hè. Dat wordt vele malen, toch een keer of 8, 9 in de Griekse schrift betuigd hoor. Hij is koning van de koningen en heer van de heren. Dus al die heren, die kennen dan één heer boven zich, dat is hij. Al die koningen in het komende koninkrijk, die kennen één koning boven zich, dat is hij. Dat is Christus Jezus, de Messias Jezus dan straks. Hij is koning van het volk Israël. Even om die begrippen weer goed uit elkaar te houden. Hij is koning van het volk Israël. En Jeruzalem wordt dan ook genoemd de stad van de grote koning. Daar zal de Jood van zeggen, ja, dat is David. Maar dan zeggen wij van, ja, maar dat is ook vooral degene waar David een type van was, hè? De Christus. De stad van de grote koning. En hij is natuurlijk, wat Petrus ook tegen in die toespraak bij Cornelius in Handelingen 10 betuigt, hij is Heer van allen. En dat is wat wij nu al belijden. Hè? Hij is onze Heer, maar hij is in feite Heer van allen. Dat wil zeggen Heer over alle volkeren. En hij is heel specifiek voor ons, Heer Kyrios, voor ons de leden van het lichaam van Christus. Dus die begrippen moet je wel uit elkaar houden, want dat is belangrijk hè? Voor je geestelijk zicht wat je hebt op de Bijbel, is het belangrijk om te zeggen, hij is koning voor het volk Israël en hij is heer als het gaat om de gemeente. Wij kunnen hem dus niet zeggen, hij is onze koning. Want waar leest u dat in de brieven van Paulus? Dat hij koning van ons is? Nergens, hè? Wij zingen dat wel in liederen, maar hij is het niet, hè, van ons. Dus omdat, waarom niet? Omdat het een ander aspect is. Omdat hij als koning, dat is gekoppeld aan het volk Israël. En bijvoorbeeld de uitdrukkingen volk en natie, die kun je ook niet op ons als het lichaam van Christus toepassen. He, als er bijvoorbeeld gesproken wordt in de evangelie, en even een zijstraatje, dat is gezond woordgebruik. Dat heeft hiermee te maken. Gezond woordgebruik. We zouden een patroon hebben, een voorbeeld hebben, zegt Paulus tegen Timotheus, heel nadrukkelijk, van gezonde woorden. En die gezonde woorden vinden wij voor nu in de brieven van Paulus. En dan wordt er bijvoorbeeld gezegd, hè, ik noem maar een dwarsstaat, in Johannes 10, dan wordt er gezegd, dan spreekt de Heer als herder van zijn volk. En dan zegt hij in dat 16e vers op een gegeven moment, er zijn ook nog andere schapen. Er zijn ook nog andere schapen, die zijn niet van deze schaapskooi, maar van een andere. En wat bedoelt hij dan? Dat wordt heel vaak ingevuld in uitleg dat wij dat zijn, hè? Maar wij zijn het niet. Want wij worden in de schrift ook nooit aangeduid als schapen. Nee, de Heer doelde daar op de schapen die in de verstrooiing waren, waar Petrus aan schrijft. Hij schrijft aan de vreemdelingen in de verstrooiing, 1 Petrus 1 vers 1. Dat zijn schapen die niet van de schaapskooi Israël toen in het land waren, nee, daarbuiten. Maar het waren dus andere schapen. Er wordt ook het woord allos gebruikt in het Grieks en dat betekent anders, maar van dezelfde soort, dus van Israël. En wij als gemeenteleden, wij zijn leden van het lichaam van Christus en wij zijn geen schapen. Wordt nooit op ons toegepast, dat woord. Dat heeft te maken met gezond woordgebruik. En zo zijn er wel meer van die dingen, waar je dan, als je dat hoort, dan denk je van, hé, wacht even, dat vult u nou wel in, beste spreker, maar kun je dat wel op die manier invullen? Hè? Als je dan het toetst aan de schrift, hè, want dat zouden we natuurlijk doen, alles toetsen, en het uitstekende behouden. Hè? Dat is ook een Bijbelse opdracht. 1 Thessalonicenzen 5. Toetst alles en behoud het uitstekende. Hè? Dat is wat je als gelovige doet. Hè? Dus vandaar dat we deze begrippen ook goed uit elkaar zouden houden. Koning en Heer. En hij is voor ons Heer. Eén Heer is nu in deze tijd de uitspraak van Paulus. Hè? Er is één Heer. Maar hoe was dat in het verleden? Hoe zat dat nou in het verleden? Als we het hebben over de voorgaande periodes van beheer, of voorgaande bedelingen. Dan had je het Sanhedrin, waar de Heer Jezus dus al iets tegen zei, wat we net al hebben gezien in Matteüs 23. En dat waren mannen die zaten op de stoel van Mozes, hè? Die hadden de Torah en die konden op basis van de Torah. En dat was afgeleid uiteindelijk van die raad van oudsten, of die 70 oudsten die bij Mozes werden aangesteld om de last van Mozes te verlichten, weet u wel, in die tijd. Daar is dat van afgeleid. En die bestond uit Farizeeën en Sadduceeën, onder andere. En de Sadduceeën, dat waren zeg maar de vrijzinnigen, hè? Die geloofden niet in de opstanding en die geloofden niet in engelen en die geloofden zeg maar niet in bovennatuurlijke. Die waren heel rationele, dat waren hele slimme mensen, zeg maar. En daarmee tasten ze natuurlijk wel Gods woord aan, of geloofden ze niet Gods woord. Farizeeën, die waren heel veel nauwkeuriger op de schrift, hè. Die bleven, dat is zeg maar de echte orthodoxie. En zo zou je ze nu ook nog kunnen betitelen. Farizeeën is de orthodoxie van onze dagen. En de Sadduceeën, dat zijn de vrijzinnigen, hè? Die accepteren Gods woord niet. Die zeggen dat, het is een prachtig boek, Bijbel, dus een prachtig boek. Maar dat hebben mensen geschreven vanuit hun ervaringen over God. Dus het is een boek van mensen over God. Nou, dan heb je de zaak dus precies omgedraaid. Dus precies omgedraaid. Nee, het is het boek van God, waarin God zichzelf bekend maakt. Inderdaad, voor de mensen. Alleen het is het boek van God, hè? God spreekt daarin. Dat is het punt. En weet u wat er gebeurt? En dat vind ik heel triest. Dat mensen die daarin doorgaan, hè, in wat wij dan zeggen de moderne theologieën, moderne theologen of weet ik wat. Die hebben na verloop van tijd hebben ze helemaal niks meer over. Dat is ook logisch. Ja, als je de Bijbel gaat beschouwen als een mensenboek waar allerlei fouten in zitten en waarin je heel veel dingen moet schrappen. Hè. Het begon al heel vroeg in de kerkgeschiedenis met ene Marcion. Die schrapte van alles uit de Bijbel en triest hoor, triest, want dan hou je maar heel weinig over uiteindelijk. En sommigen houden helemaal niets over. Dan denk ik van nou, beste geleerde, dan heb je zo'n knappe kop. Ben je zo geleerd geworden? Ben je misschien een paar keer dokter geworden? Maar geloof, je hebt helemaal niets. Je hebt helemaal niets. Als je sterft, helemaal leeg. Geen God, niks. Niks meer over. Dat is toch triest? Ik vind dat triest. En wat bij mij natuurlijk wel irriteert, als ze aan Gods woord zitten. Dan moet je niet aan zitten, want dat is Gods woord. Dat vind ik irritant. Dan denk ik van, ja, hallo, wacht even, het is God die spreekt. Kun je niet zomaar eventjes zeggen van, dat schrappen we weg, of dat vinden we een mythe, dus we gaan de hele Bijbel maar ontmythologiseren, weet u wel. Boeltman, dat soort lieden. Hè? Allemaal dingen uit alle wonderen enzovoort uit de Bijbel. Dat zijn de moderne Sadduceeën. Alle wonderen uit de Bijbel wegschrappen zijn gewoon de moderne Sadduceeën. Er is niks nieuws onder de zon. Was in de tijd van de Heer Jezus al en ze zijn er vandaag nog steeds. Alleen je moet het herkennen. En als je wat meer van de Bijbel weet, ga je dat ook herkennen. Maar ze zaten op de stoel van Mozes, daar gaat het om, en zij heersten over het volk Israël. Dus zij hadden die positie van heer over dat volk zijn en zij instrueerden dat volk wat zij wel en niet moesten, mochten doen. Ze moesten de komijn en de dille vertienen. Maar zelfs deden ze dat niet. Hè. Zelf zwelgde of slokte ze een kameel door, bij wijze van spreken. Figuurlijk gesproken natuurlijk. Hè. Slokte ze een kameel door, die fariseeën. Dus de Heer Jezus was daar heel scherp tegen. Ze zaten op de stoel van Mozes en ze heersten over het volk Israël. En dat waren dus meer heren dan nu. Hè. Dat was een hele andere situatie. Kijk, de wet of de Tora, die heerste. Dat zegt Paulus in Romeinen 7, of daar, en dat heb ik voor u hier even aangehaald, Romeinen 7 vers 1, waarin hij aan de hand van het beeld van een huwelijk spreekt over de wet, over Israël en de wet. En dan zegt hij, of zijn jullie onwetend, broeders? En hier spreekt hij dan tot zijn broeders naar het vlees, hè, zijn mede-Joodse broeders. Want tot wetskenners spreek ik. He, dus tussen haakjes staat het, maar dit hoort natuurlijk wel echt bij de tekst. Hè? Dat de wet heer is van de mens gedurende zoveel tijd als hij leeft. Dat is het punt van de wet, of van de Tora. Dat is wat de wet doet. De wet, je kunt niet zeggen, de wet die hebben we erbij, of de wet die is er. Nee, wat de wet doet is heersen. Ogenblikkelijk. Daar waar een wet of daar waar menselijke wetten en regels worden gesteld, die gaan ogenblikkelijk heersen over de mensen. Dus die functioneren dan als waren zij heer over de mensen. En Paulus zegt dan, en dat is natuurlijk een eminent kenner van de Tora als Paulus, als die dit zegt. Kijk, hij zegt die wet, en dat wist Israël natuurlijk heel goed. Hè? Kijk, die wet die heerst over een mens zolang de tijd als die mens leeft. Als een mens nog niet geboren is, kan die wet ook nog niet heersen over die mens. En op het moment dat de mens overleden is, kan die mens ook niet meer heersen, want de mens is immer dood. Die wet kan alles tegen die dode zeggen, maar die dode zal daar natuurlijk niet op reageren. Dus zolang de tijd als de mens leeft, kan die wet over de mens heersen. Dat was natuurlijk bij Israël het geval, hè. Maar op het moment dat er een overlijden komt, en daar spreekt hij ook over in dit stukje, dan hè, op het moment dus dat die wet niet meer geldt, of dat die wet als het ware overleden is, want die wordt hier dan in het vervolg voorgesteld als een man. Als die overleden is, ja, dan is het over, dan is het voorbij. Dat is logisch, hè? En dat is dus gebeurd. En dan zegt Paulus, kijk, en dat is opdat jullie van een ander zouden worden, opdat jullie van een ander zouden worden, namelijk van degene die voor jullie gestorven is en opgewekt is. Dat is het punt. Dus die oude situatie was dan voorbij na dat sterven. En dan konden ze van een ander worden, van degene die nu leeft. Dat is logisch, hè? Kijk, en dus in die voorgaande periode gold het voor Israël zo, dat de Torah was op hen gelegd, alleen op Israël. Hè? De Torah, let op, de Torah was alleen aan Israël gegeven, hè? Was niet aan de andere volkeren gegeven. Die gold alleen voor het volk en eventueel voor de vreemdeling die binnen hun poorten kwam en die daarmee ook onder die wet kwam. Daar gold die natuurlijk ook. Maar dan waren ze in het land, te midden van het volk, en daar gold inderdaad de Torah, daar gold de wet. Maar buiten het land, daar niet. Ja, want dat had de Heer in de Torah zelf ook vastgelegd. Dus voor die andere volkeren gold de wet niet, hè? Dus dat is het vreemde als mensen van andere volkeren nu tot geloof komen. Hè? Terwijl ze van die andere volkeren waren, hadden ze de wet niet. Trouwens, sowieso, hè, in deze tijd geldt de wet van Mozes in feite als opgelegd helemaal niet. Kan helemaal niet in deze tijd. Dat is wat anders, hè? Maar mensen die dan uit andere volkeren, dus niet van Israël, tot geloof komen, die hebben dan nooit die wet van Mozes in feite gehad of gekend. Ja, dat het wel in de praktijk gebeurt, dat is natuurlijk wat anders, maar in principe niet, hè. En dan komen ze tot geloof en wat gebeurt dan als het wonderlijke gebeurt dan? Dan leren ze als ze gelovig zijn geworden dat ze onder de wet van Mozes moeten gaan leven. Maar dat is inconsequent. Want dan kom je uit de natie die nooit de wet hadden gekregen. Je komt tot geloof en vervolgens ga je onder de wet leven. Waarvan Paulus zegt in de Romeinen 6 notabene heel duidelijk. Jullie, gelovigen, zijn niet onder de wet, maar onder genade. Dat is de Heer, als je het hebt over een heerser, in die zin, dan is het genade. Dus in de voorgaande periodes waren er allerlei heren en gold onder andere de Torah. Maar sinds Christus is gekomen, die in Romeinen 10 ook, waarvan Paulus zegt in Romeinen 10, dat hij de volleinding, dus ook de vervulling is van de Torah, sindsdien geldt het niet meer. Dat is wat Paulus natuurlijk uitgebreid laat zien in deze Romeinenbrief. Dus dat was een heerser in een andere periode, in een voorgaande periode. Maar we leven nu in een andere tijd. We leven nu in de tijd, geestelijk gezien, van de genade van God. De overstromende genade. En daar geldt de wet niet als heerser. Zeker niet. Maar we zien dat toch, hè, in het vervolg, en we spreken dan nog steeds even over een voorgaande periode, de roeping van Saulus. En wat staat daarvan? Saulus nu, die tegen de discipelen van de Heer nog steeds brieste van dreiging en moord, ging naar de hoge priester toe en vroeg van hem brieven voor Damascus, gericht aan de synagogen, opdat, als hij er enige zou vinden die van die weg waren, zowel mannen als vrouwen, hij die geboeid naar Jeruzalem zou brengen. En hij nam dus brieven mee van de hoge priester, en op die manier functioneerde die hoge priester ook als heer, zelfs boven of zelfs over Israëlieten die zich buiten het land bevonden in Damascus. Want aan de hand van die brieven kon Saulus dan zeggen, kijk, ik heb een brief van de hoge priester, dus die is, en dat gold dan als heer zijnde over die mensen daar. En kon hij ze inderdaad gevangen nemen enzovoort. Zo ging hij tekeer, hè. En u ziet hier een foto, de rechte straat in Damascus in 1921. Maar ik denk dat het inmiddels heel anders uitziet daar, vrees ik. En dan getuigt Paulus daar ook later van, als hij voor de laatste keer in Jeruzalem is, en als hij net ontkomen is aan de lynch, ze wilden hem lynchen, dat is niks te veel gezegd, de woedende menigte wilde hem lynchen, en dan zegt hij, terwijl hij hen in het Hebreeuws toespreekt, in Handelingen 22, ik heb deze weg tot de dood toe vervolgd. Ik kreeg van hen zelfs brieven voor de broeders mee en ben daarmee naar Damascus gereisd om ook hen die daar waren geboeid naar Jeruzalem te brengen, opdat ze gestraft zouden worden. Dus hier zien we zelfs het bereik van die heerschappij buiten het land, dat het zover strekte. En dat hij daarmee zelfs toen, en dat is in de tijd voordat de genade vol in werking trad, was dat nog steeds het geval. Hè? Kon nog steeds vanuit Jeruzalem kon er een bepaalde heerschappij uitgeoefend worden, zelfs tot buiten de landsgrenzen van Israël. Zo ver ging dat. En ik denk dat dat toch wel even duidelijk mag zijn. Hè? Kijk, en dat gold ook wat we bij de besprekingen van Handelingen met elkaar onlangs hebben behandeld. In Handelingen 15. De inzettingen van Jacobus, die werden meegegeven aan Paulus en Silas. He, dat was het apostelconvent in Jeruzalem, Handelingen 15. En daar werd de kwestie van de besnijdenis besproken. En daar werd wel duidelijk dat besnijdenis, wat gelovig geworden fariseeën wilden, dat besnijdenis dan nog opgelegd kon worden als een vorm van heiligingsweg misschien of wat ook. En dat moest besproken worden op het apostelconvent in Jeruzalem. En daar werd duidelijk dat besnijdenis, dat gaat niet meer gebeuren, dat kan niet. Daar kun je niet opleggen, zeker niet op de natiën, als aanvullend iets of wat ook. En toen gaf Jacobus vanuit eigen beweging, die hele vergadering overziend, gaf een aantal inzettingen of decreten mee dat de gelovigen ook uit de natiën zich moesten onthouden van het eten van afgodenoffers, van het verstikte, van het bloed en van de hoererij. Die vier decreten of die vier inzettingen, die gaf men dan in briefvorm mee aan Paulus en Silas. En die overhandigde dat ook in de gemeente. Dus dat was een tijdelijke maatregel, om het zo maar te zeggen, die door Paulus op dat moment geaccepteerd werd. In het kader van zijn dubbele bediening, die hij gedurende een periode in Handelingen heeft uitgeoefend. Daar hebben we de laatste keer in de bespreking van Handelingen uitvoerig bij stilgestaan. En dat werd in feite weer geannuleerd of buiten werking gesteld in de Efezebrief, in Efeze 2 vers 15. He, want daar gebruikt Paulus het beeld van die Soreg, die middenmuur van de stenen omheining, die toen nog bij de tempel van Herodes in Jeruzalem een afscheidingsmuur vormde waar de mensen uit de natie niet langs mochten komen. He, die werden daardoor buitengesloten. Die mochten niet in de voorhof van de Israëlieten komen. Paulus gebruikt dat beeld dat die muur, de middenmuur van de stenen omheining, in feite omgehaald is of omvergetrokken is of ruïne is geworden. He. Waarmee aangevend, er kan geen afscheiding meer zijn, in welke vorm dan ook, op grond van de wet of van inzettingen. Hij noemt daar ook dat woord inzettingen. Die zijn in Christus buiten werking gesteld, want het is nu eenheid sinds het kruis, genade, twee groepen zijn één en die wet of inzettingen die kunnen geen scheiding meer maken. Dus dat werd daarmee ook teniet gedaan, hè? Heel belangrijk stukje in de Efezebrief. En hier ziet u ook een afbeelding van, die is in een museum in Istanbul, begreep ik. De tekst uit de Soreg die daar aangeeft van als er toch mensen uit de natie voorbij die muur zouden komen, dus door die ingang toch op die voorhof, dan zou dat zelfs hun dood kunnen betekenen. Hè? Het woord Thanatos wordt ook gebruikt in die inscriptie. Dus zo scherp lag dat in die tijd nog steeds, hè, dat Paulus daarover spreekt. Nou, dat is over heerschappij van inzettingen of van iemand of van de wet of wat dan ook gesproken. Hè. Zo was het in de voorgaande periode. Waren er dus meerdere heren die een macht konden uitoefenen over de mensen. In deze tijd is dat dus anders. Maar nog een andere vraag is, wie heersen, en dan skippen we even deze tijd van genade, gaan we naar de toekomst. Wie heersen in het Koninkrijk der Hemelen? Koninkrijk der Hemelen is er nu niet. Koninkrijk van de Hemel is ook niet de hemel. Maar het Koninkrijk der Hemelen is het Koninkrijk wat uit de hemelen, vanuit de God van de hemel komt, naar Daniël 2 vers 44. Wat uit de hemelen komt en wat zich zal uitstrekken straks over de hele aarde. En die steen die zonder handen dan in Daniël wordt losgemaakt, en die dat hele beeld wat er dan is verpulvert, dat is een beeld van het koninkrijk of zo u wilt van de Heer Jezus Christus. Hè. Een steen in de Bijbel of een opgerichte steen is altijd een beeld van op een of andere manier van Christus. Hè. Hij is de steen die door de bouwlieden werd verworpen, weet u wel. Kent u die? U kent die gelijkenis wel uit Matthäus 21. Hè? Daar spreekt de Heer over die bouwlieden. En dan zegt hij tegen de leiders van Israël, dat waren de bouwlieden, zegt hij, daartegen zegt hij dat zij geen vruchten voortbrachten, maar iets heel anders. En dat er in de toekomst een natie, want dan wordt het woord etnos gebruikt, in de toekomst zou er een natie komen wat wel zijn vruchten voortbrengt. En wat is dat, die natie in de toekomst? Die andere natie, dat is het wedergeboren volk Israël. Dat is die andere natie, dat is die andere etnos die in de toekomst komt. Hè? En ik heb regelmatig door diverse uitleggers horen zeggen dat dat andere volk of die andere natie uit Matthäus 21, dat wij dat zijn. Maar dat klopt niet. Hè? Dat kun je niet uit de tekstverband hard maken. Het gaat daar helemaal over Israël. De gemeente is dan nog lang niet in beeld. En als er dan gesproken wordt over een andere natie die wel de vruchten zal voortbrengen, dan is dat het wedergeboren Israël in het komende koninkrijk. Want dat zal wel vrucht dragen. Het woord natie, daar gaan we weer over gezonde woorden. Het woord natie, etnos, wordt niet gebruikt voor het lichaam van Christus in de Bijbel. Wel voor, in het enkelvoud, voor Israël. En dat is dan weer, ja, ik wil het niet te, ik spring misschien te snel van het een naar het ander. Maar ook het woord volk, laos in het Grieks, dat wordt zeer zelden, maar dat zijn de uitzonderingen die nou net de regel bevestigen, in beeldspraak heel even toegepast op gelovigen van nu. Maar het beeld voor gelovigen van nu is het lichaam van Christus, hè? Niet het volk. Als het gaat over het volk is het altijd Israël. En volkeren is altijd Israël. Heeft altijd te maken met afstamming van, behoren bij een bepaald volk hier op aarde. En die term wordt ook niet gebruikt als de term voor het lichaam van Christus. Hè? Ook niet. Gezond woordgebruik is heel belangrijk hoor. Kijk, het probleem is dat wij in onze liederen zingen wij wel vaak alsof wij het volk zijn. Maar we zijn het niet. En dan zeg je, ja, wat zit je nou vervelend te doen over die liederen? Maar weet u, kijk, er zit misschien toch iets meer in. Kijk, wat doe je als je een lied zingt? Daarmee beleid je ook een stuk geloof. En als je dat gezamenlijk doet, let maar op, dan blijft het in je hoofd zitten. En in je binnenste blijft het zitten, hè, zo'n lied. En de woorden van zo'n lied, dat ga je dan langzamerhand in de loop van de tijd als een stukje waarheid aanvaarden. Zo werkt dat bij mensen. Want via melodie, via lied wordt dat er zo diep in je gebracht. Nee, u weet misschien al wat muziek doet bij mensen. Mensen die helemaal dement zijn en die helemaal bijna niet meer bewegen. Daar is een film van gemaakt. Awakenings heet die. Iemand heeft dat helemaal uitgezocht. Die muziek. En muziek resoneerde ineens bij die mensen die de hele dag maar heel stil op een stoel zaten. Resoneerde zodanig dat ze in beweging kwamen uit hun stoel en ze gingen op die muziek dansen. Want vroeger, ze kenden die muziek van vroeger waar ze ook op dansen en ze kwamen helemaal tot leven. Dat doet muziek, hè, bij mensen. Dus het doet meer misschien dan je denkt. Hè, muziek is niet alleen een uiting van de ziel, maar het doet ook iets in je ziel, waardoor zelfs een stukje geloof, of ja, moet ik zeggen ongeloof, bij je naar binnen gebracht kan worden. En dat, hè, wat wij geloven, dat zouden we ook uitzingen. Wat wij echt geloven, zouden we ook uitzingen in onze liederen. Dus ja, vandaar dat ik een beetje af en toe heel vervelend doe over liederen. Hè. Allemaal zo vervelend. Maar wie heerst in het koninkrijk van de hemelen? Dat was de vraag. Nou, daar zijn er ook meerdere, zou je kunnen zeggen. Allereerst natuurlijk ver bovenaan de Heer Jezus Christus. Want hij is dan de koning van de koningen. En als hij regeert als koning van de koningen, wil niet zeggen dat hij altijd letterlijk, lijfelijk in Jeruzalem op een troon zit. Zo moet je dat niet voorstellen. Onze koning is ook bij gelegenheid in het buitenland, dat voorbeeld gebruik ik altijd. Als onze koning in Japan is, is hij nog steeds koning van het Koninkrijk der Nederlanden. Ook al zit hij niet op een troon in Den Haag. Hij is afwezig, hij is niet in Nederland, maar toch is hij onze koning. Nou, dat is met de Heer in de toekomst ook zo, in het koninkrijk. Als de Heer koning van de koningen is en koning over Israël en koning van de hele aarde, wil niet zeggen dat hij altijd op aarde is. Want er is meer te doen dan hoor. Er is meer te doen, te midden van de hemelsen. Daar zijn wij. Dus dat moeten we ook niet te veel betrekken op het aardse, hè, als het gaat om de Heer. David is dan koning over Israël. Er staat een stuk of 6, 7 keer in de profetieën. Dus ik heb daar niet één tekst voor, maar daar zijn wel 6 of 7 teksten voor te noemen, waarin letterlijk staat dat David koning over hen zal zijn, en dat spreekt profetisch over het komende koninkrijk. Dan zijn er 12 apostelen die op 12 tronen zullen regeren over de 12 stammen. Dus die regeren dan als waren zij een heer over, hè? Iedere apostel krijgt dan een stam toegewezen, kennelijk. En die regeren dan als apostel over een stam van Israël. Zo zal het zijn. Dus in die tijd zijn er veel meer heren dan dat er nu zijn. Hè? En de mannelijke zoon die regeert over de natiën met een ijzeren roede. Die nemen we ook even mee, hè, uit Openbaring 12, weet u wel. Die vrouw die daar die mannelijke zoon baart. En u kent natuurlijk dat daar 2 dingen over gezegd worden. Hè? De een zegt dat het dat is en de ander zegt dat het dat is. Nou goed, u weet het, u knikt al, u weet het, dus hoef ik verder niet toe te lichten. En dan moet u zelf maar aan de hand van de schrift zelf nagaan wat dan is, hè, die mannelijke zoon. Of wie dat dan zijn. Israël als koninklijk priesterschap ten opzichte van de natiën. En daar gaan we weer met gezond woordgebruik. Wij zijn geen koningen en priesters. Nee. Wij zijn leden van het lichaam van Christus. Israël zijn koningen en priesters, wij niet. Dat is ook weer juiste dingen in de schrift moet je laten staan voor wie het bedoeld is. Op die plek, binnen die context, en dan kan je er niet omheen dat Israël het koninklijk priesterschap is in de toekomst voor de volkeren. Wij niet. En als je dat toch ons daarin wil schuiven, weet je wat je dan aan het beginnen bent? Dan kom je weer met de vervangingsleer, kom je weer met de vervangingstheologie. Dat is in de kiem dan aanwezig. En ik hoef u niet te vertellen, denk ik, in de afgelopen 2000 jaar wat dat heeft teweeggebracht, onder meer. Hè? Ten opzichte van Israël, discriminatie van Israël. Daar zeg ik niks te veel. Hè? Juist door, nou, vult u maar in. Goed, we gaan snel door. 1 Heer. Er is nu 1 Heer. We hebben gezien, nu in het verleden waren er meerdere. In de toekomst zullen er ook meerdere zijn. Maar voor ons nu geldt, er is 1 Kyrios over ons. En ja, dan kan ik erbij zeggen, niemand anders dus. Dat is logische gevolgtrekking. Hè? In zijn opstanding, toen getuigde Petrus door de Heilige Geest geleid dat hij was opgewekt, en dat was een geweldige toespraak op Shavuot, het wekenfeest. En daar zegt hij onder meer, hè, dit geweldige over de Heer, laat heel het huis van Israël dan zeker weten dat God hem, de Heer Jezus Christus, en Heer en Christus gemaakt heeft, deze Jezus die jullie gekruisigd hebben. En nog eens een keer, vanuit de grondtekst ligt ook nog eens een keer de nadruk op dat jullie. Dat staat ook nog eens, zit niet alleen in het werkwoord hier, maar staat ook nog een keer apart vermeld als apart woord in het Grieks. Hè? Dus nadrukkelijk die jullie gekruisigd hebben. Diegenen die stonden te luisteren, mannen van Israël. En in het bijzonder werd daarmee natuurlijk het Sanhedrin aangesproken. En daar kun je niet omheen. De Jood Petrus zegt dat tegen zijn eigen volk, dit. Daar kan je niet omheen. De Romeinen deden het natuurlijk technisch. De soldaten, die hebben hem technisch gesproken aan het kruis genageld. Maar Peter zegt hier door de geest geleid, die jullie Israëlieten, mannen van Israël, gekruisigd hebben. Jullie eigen Messias dus. En God heeft hem dus gesteld nu tot Kyrios. Dat is punt, hè. In zijn opstanding werd hij vol bekrachtigd als Kyrios en als Messias, als de Christus, als de gezalfde. En dat bleek ten volle in zijn opstanding uit de doden. God wekte hem op. En daar begint Paulus zijn machtige Romeinenbrief ook mee. Dat hij gesteld is door God als de zoon. Dan wordt het woord horizon gebruikt. Gesteld tot zoon. In zijn opstanding vooral werd dat zeer nadrukkelijk bekrachtigd. Dat hij de zoon van God is. Niet alleen de zoon des mensen, maar hij is de zoon van God. In zijn opstanding. Dus een geweldige uitspraak hier van Petrus. En dat zou het hele huis van Israël dan ook weten. Zeker weten zelfs. Nadrukkelijk. Zeker weten dat God hem tot Heer en tot Christus gemaakt heeft. Deze Jezus, deze Heer Jezus die jullie gekruisigd hebben. En dat was natuurlijk een enorme misdaad van het volk. En aan de andere kant heeft het natuurlijk heel veel kanten. Maar het moest ook gebeuren. Zij waren de priesters, zij waren degene die dit offer ook moesten brengen. Zo is het ook nog een keer. Hè? Het was niet voor niks dat zij het priestervolk waren. Nee, ze hebben het lam waar het uiteindelijk om ging. Waren alle lammetjes op die 14e Nisan van sprake. Hè? Waar het bloed op de deurposten. Dat sprak natuurlijk allemaal bij de uittocht van het bloed van het lam met een hoofdletter. Wat de zonde van de wereld zou wegnemen. Daar ging het natuurlijk om. Het lam dat al, zegt Petrus ook, dat tevoren gekend was voor de nederwerping van de wereld. Werd het al gezien als geslacht. Hè? En die uitdrukking de nederwerping van de wereld heeft altijd verband met zonde of zondigen. Hè? Daar moet u ook goed op letten. Want dan heeft u een sleutel tot waar gaat dit over, de nederwerping van de wereld, over welk gebeuren. Ja, het heeft alles te maken met de zonde, het zondigen. Goed, ik denk dat we even gaan pauzeren met elkaar, want ik zie